Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van het programma Boekat lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. En we starten met het verder lezen uit hoofdstuk 12. Laat ons met hem lijden om met hem verheerlijkt te worden. 30 jaar geleden verpleegde ik als gemeentelijke ziekenzuster een zwaarzieke vrouw die botkanker had en om de 4 uur een spuit moest krijgen tegen de pijn. Op een dag zei ze mij: "U doet hier in de gemeente zoveel werk en ik lig hier maar wat." Op dat ogenblik werd ik me ervan bewust dat deze zieke vrouw veel meer presteerde dan ik. Ik verklaarde het haar: "Ik mag alles doen wat ik fijn vind. Ik mag auto rijden, ik mag zieken verzorgen en dat brengt mij vreugde. Ik mag koken en eten wat me smaakt. In tegenstelling tot u breng ik helemaal geen offers. U kunt nog eten, nog drinken. U kunt niet slikken. U kunt uw huishouden niet doen. Alles wat u graag zou willen doen, kunt u niet doen. En daarboven hebt u nog erge pijn. En toch doet u veel meer dan ik. U hebt uw lijden aanvaard en daardoor de hemel al verdiend." De vrouw begon na te denken en keek me met grote ogen aan. Dan knikte ze als bevestiging. Ze had begrepen dat ze niet voor niets zo leed. Ik had het gevoel dat dit gesprek haar troost gebracht had. Ze werd rustig en gelaten. De volgende dag liet ze zelfs de pastoor roepen die ze eerder geweigerd had. Enkele dagen later kon ze in vrede sterven. Aan alle zieken die dit nu horen, zou ik moed willen inspreken. Mogen zij zich ervan bewust worden dat ze door hun ziekte offers brengen die tot zegen worden voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zoeken God pas zodra ze problemen hebben of ziek zijn. In de brief aan Filemon, hoofdstuk 3, vers 10 tot 11, leert Paulus ons: "Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Om te verrijzen moeten we eerst sterven. Zonder Goede Vrijdag is er geen verrijzenis. Aan ieder van ons vraagt Jezus: bent u bereid te lijden om anderen te redden? In de tweede brief aan de Korintiërs staat, in hoofdstuk 4, vers 10, altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Het lijden van Jezus kan enkel dan bij ons zichtbaar worden, als we ja zeggen tegen ons lijden en daardoor aan Jezus. In Jezus' Sirach, hoofdstuk 2, vers 5 staat: want goud wordt in het vuur beproefd, en de aan God welgevallige mens in de oven van de vernedering. Vaak worden we in ons leven beproefd, zoals goud in de smeltoven. Net daardoor worden we ook gereinigd. Als jonge zuster was ik vaak ziek. Dat begon al dadelijk na mijn professie, bij de start van mijn opleiding als verpleegster. Op de afdeling was er een zieke met besmettelijke geelzucht. Bij het verwijderen van de naald voor een infuus had ik me per ongeluk verwond. Ik werd besmet. 9 jaar lang kreeg ik steeds opnieuw geelzucht met alle gevolgen van dien. Wanneer ik er vandaag aan terugdenk, stel ik vast dat elke ziekte me heeft gevormd. Zo herinner ik me nu vooral een situatie toen ik als ziekenzuster buitengewoon veel werk had op de afdeling. Tijdens de goede week, in de nacht van woensdag op witte donderdag, kreeg ik ontzettende buikpijn. Desondanks ging ik, zoals iedere ochtend, naar de heilige mis. Ik was duizelig en had al mijn krachten nodig om niet te vallen. Ik nam een pil tegen de pijn en begon mijn dienst. Toen het hoogst nodige gedaan was, stuurde de overste mij naar bed. Ik had hoge koorts en ontzettende pijn. De dokter kon niet vaststellen wat ik had, dus werd ik met pijnstillers en antibiotica behandeld. De daaropvolgende nacht verergerde mijn toestand zodanig dat ik dacht dat ik zou sterven en mijn ouders nooit meer zou zien. Ik was pas 31 jaar oud. Snel eens naar India telefoneren, zoals we dat nu doen, kon toen nog niet. De volgende morgen belde ik de pastoor en bereidde ik me voor op mijn laatste biecht. De pastoor troostte mij en zei: "God heeft u nog nodig, u zult niet sterven." Tijdens de Goede Week mocht ik samen met Jezus lijden. Ik begon erover na te denken wat ik in mijn leven verkeerd had gedaan en wat ik weer moest goedmaken. Snel daarna werd ik naar een ander ziekenhuis gebracht, omdat er maar geen verbetering optrad. Een oudere kloosterzuster, die met mij de kamer deelde, stierf nog diezelfde nacht. Nog meer reden voor mij om over mijn eigen sterven na te denken. Mijn Bijbel had ik altijd en overal bij me. In mijn nood sloeg ik de Bijbel open. Tot mijn verbazing ontdekte ik een prentje dat eerder aan mijn aandacht ontsnapt was. Op dat prentje zit onze lieve vrouw, op een bankje, midden in een wei, met veel kleurrijke bloemen. Het Jezuskindje zit op haar schoot en heeft uitgerekend een margriet in zijn hand, geen andere bloemen. Ik vroeg me af of het Jezuskindje dit bloempje wel water zou geven, dan wel of het zou verwelken. Op dat ogenblik kwam de hoofdzuster mijn kamer binnen en vroeg hoe het met me ging. Ik zei: "Ik bekijk juist dit prentje," en toonde het haar met de opmerking: "Wat zal er worden van die margriet in de hand van het Jezuskindje? Zou ze verwelken?" Ik was heel nadenkend. Troostend en opmonterend antwoordde de hoofdzuster: "Nee, mijn kind, Jezus zal deze bloem zeker water geven. Want hij heeft u nodig. U zult nog niet sterven. Wij zusters hebben vanmorgen allemaal in de heilige mis voor u gebeden." Dit prentje van toen is vandaag nog steeds voor mij een dierbaar aandenken. In de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 10, las ik vervolgens: "Christus wil ik kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem gelijken in zijn sterven." Na een hele reeks onderzoeken kwamen de dokters tot de overtuiging dat ik galstenen had. Eerst werd ik echter uit het ziekenhuis ontslagen om op te knappen voor de operatie en weer op krachten te komen. Toen de dokter mij na 6 weken opnieuw onderzocht, kon hij geen galstenen meer vinden. Hij verklaarde dat een operatie niet meer nodig was. Ik stond er echter op dat ze me zouden opereren. Ik voelde dat het zeer belangrijk was. Tijdens die operatie bleek dat de galblaas gesprongen was en dat mijn buik vol etter zat. Het was een groot wonder dat ik in leven was gebleven. Ik ben God dankbaar dat het op de rondgefoto leek alsof er galstenen waren, ook al waren die er in werkelijkheid niet. Anders had men mij niet geopereerd en de eigenlijke oorzaak van de ziekte niet ontdekt. Al mijn lijden tijdens die ziekte heeft me zodanig gevormd dat ik nu begrijp hoe waardevol lijden is. Ook was het goed voor mij dat ik als ziekenzuster moest lijden. Zo kon ik voortaan zieke mensen beter begrijpen. Lijden maakt deel uit van ons leven. Wanneer we luisteren naar Gods woord en hem volgen, zal ons lijden beperkt zijn. Adam en Eva, onze stamouders, beleefden in het paradijs veel vreugde, omdat zij met God leefden. Ze gingen zelfs met hem wandelen. Later gehoorzaamden ze echter de boze macht, volgden hun eigen wil en gaven God niet langer de eerste plaats in hun leven. Zij aten wat verboden was en hielden zich niet aan Gods geboden. Zij wilden Gods plan niet meer vervullen, maar hun eigen wil doorzetten. Wie de wil van God niet doet, zal moeten lijden, zoals onze stamouders. Op grond van die zonde lijden wij tot op de dag van vandaag aan de erfzonde. Nergens op de wereld is er één enkele mens die niet op een of andere manier lijdt. We kunnen twee soorten lijden onderscheiden. Lijden waaraan we zelf schuld hebben en lijden dat door God wordt toegelaten. Het lijden dat door God toegelaten en in geloof aanvaard is, is gemakkelijker te verdragen dan het lijden dat we onszelf aandoen. Adam en Eva hebben reeds door hun zonde zelf hun lijden veroorzaakt. In Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11, lezen we: Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. Als mensen God niet vragen naar zijn plan en enkel hun eigen denkbeelden volgen, loopt het niet goed in hun leven. Stel bijvoorbeeld dat een man de priesterroeping in zich draagt, maar toch besluit te trouwen en geen priester te worden, dan zal hij niet gelukkig zijn omdat hij niet gehandeld heeft naar Gods plan. Dat is lijden dat hij zelf heeft veroorzaakt.
Thank you.
Lijden kan ons volmaakt maken. Een vrouw die kanker had, telefoneerde mij en wilde dat ik voor haar zou bidden. Zij was nogal opgewonden, want ze had de diagnose nog maar net gekregen. Ze was nog jong en had 3 kleine kinderen. Ik probeerde haar aan de telefoon te troosten en bad ook voor haar. Ik raadde haar aan ja te zeggen tegen haar ziekte en erop te vertrouwen dat God altijd het beste met ons voor heeft. Daarna hadden we geregeld telefonisch contact. Intussen waren veel organen door de kanker aangetast. Enkele maanden later was ik bij haar in de buurt om een retraite te geven en bezocht ik haar in het ziekenhuis. Haar 3 kinderen en haar man stonden aan haar bed. Het gezicht van de zieke vrouw straalde van vrede en vreugde. Toen ik haar een hand wilde geven, bemerkte ik dat haar hele lichaam verlamd was. Het enige wat ze kon, was een beetje spreken. Ondanks haar lijden ontving zij mij met grote vreugde en stelde mij haar kinderen voor. Ze zei: God zal voor hen zorgen. Kort daarna vernam ik dat zij gestorven was. Ze had ja tegen haar ziekte gezegd, het lijden aangenomen en erop vertrouwd dat God verder voor haar kinderen zou zorgen. Zij geloofde ook wat geschreven staat bij Jezus Sirach, hoofdstuk 17, vers 1 en 2. De Heer heeft de mens uit aarde geschapen en heeft hem weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd. Onze Schepper heeft ons een welbepaalde tijd toegekend. Mensen kunnen dat niet beïnvloeden en hun leven niet verlengen. Paulus schrijft aan de Hebreeën hoofdstuk 10, vers 36: Wat ge nodig hebt, is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. Ja, deze vrouw heeft de wil van God met volharding vervuld en haar ziekte aanvaard. Het beloofde eeuwig leven zal zeker haar deel zijn. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 5, vers 3 tot 5: Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Dankzij de Heilige Geest kunnen we ook begrijpen wat Jezus zegt in het Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 12, vers 24 en 25. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Een jonge vrouw, Marina Mandarić, gaf ons een indrukwekkende getuigenis over het vermogen dat haar vader aan de dag legde om te lijden. De diagnose die we in januari 2002 kregen van de ziekte van mijn vader, Jozo Mandarić, viel als een hamer op ons neer. Het was een ziekte die 30 jaar eerder was veroorzaakt door asbest, het zogenaamde aan asbest geassocieerde mesotheliom. Langzamerhand begrepen we dat het om een ongeneeslijke ziekte ging. Wij begonnen heel intensief te bidden, misschien wel de eerste keer in ons leven. Hoe banger we werden, hoe meer wij God zochten. Via omwegen kwamen we tenslotte bij zuster Margarita terecht. Het was op 24 februari 2002, dat wij voor het eerst naar een gebedsdag trokken. Mijn vader werd die dag 55 jaar oud. Hij werd al een hele tijd regelmatig behandeld in Heidelberg en hij had veel pijn. Hij kon niet lang lopen, nog lang staan. Meestal lag hij op zijn rechterzijde. Ik had vooraf telefonisch contact opgenomen met zuster Margarita. Zij ontving ons onmiddellijk bij aankomst op de gebedsdag en bad voor hem. Door zuster Margarita heeft Jezus het een en ander duidelijk gemaakt wat er in het leven van mijn vader nog moest gebeuren en vooral wie hij nog moest vergeven. Hij was erg aangedaan van het besef dat Jezus hem dus kende en alles over zijn leven wist. Er voltrok zich een diepe bekering en hij werd voor zijn verdere lijdensweg gesterkt. Op die manier kon hij zeggen, als de pijnen te erg werden, Jezus, help me, neem zoveel van me weg totdat ik de rest kan dragen. Zijn ziekte verergerde. Ten slotte kreeg hij nog 2 keer chemotherapie die hem nog meer verzwakte. We begrepen dat er medisch gezien voor hem geen genezing meer mogelijk was. Dus stelden wij al onze hoop op God. Telkens wanneer zuster Margarita hem zag, zei ze: door hem wordt het hele gezin gered. Deze vers komt uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 16, vers 31. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden heeft mijn vader deelgenomen aan retraites in House Raphael, liggend op een massagetafel met toediening van zuurstof. Ja, hij liet zelfs geen enkele gebedsdag voorbij gaan, ook niet toen hij nog slechts liggend op zijn rechterzijde kon deelnemen. Ondanks zijn morfinebehandeling leed hij nog veel, heel erge pijn. Nooit vroeg hij waarom dit uitgerekend hem moest treffen. Nooit klaagde hij over zijn lot. Nooit jammerde hij. Zodra we beseften dat hij gauw zou sterven, haalden we hem naar huis. Daags voor zijn dood kregen we nog een boodschap van zuster Margarita. Zij zag de hemel open en vele rozen. Mijn vader is dan, voorzien van de sacramenten van de Heilige Kerk, overleden op 8 juli 2002. Na de dood van mijn vader is er veel in ons gezin veranderd. Waar er gezwegen werd, werd weer met elkaar gepraat. Waar haat en geen verzoening was, is liefde en vrede teruggekeerd. We lezen bij het Evangelie volgens de Heilige Johannes, hoofdstuk 12, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Voor ons is mijn vader de graankorrel die stierf om vruchten te dragen. In de eerste brief van Petrus staat in hoofdstuk 5, vers 9 en 10: weerstaat hem, de duivel, sterk door het geloof. Ge weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, hij zelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. De ervaring heeft ons geleerd dat wij veel vreugde ontvangen zodra wij ons lijden uit Gods handen hebben aanvaard en er ja tegen hebben gezegd. De openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, vers 10, zegt het met de volgende woorden: vrees niet het lijden dat u te wachten staat. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen om u te beproeven, en gij zult hevig lijden, 10 dagen lang. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u de kroon des levens geven. En bij het evangelie volgens de Heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 2 staat: Elke rank die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. De zin van het lijden bestaat erin dat we gereinigd worden en meer vrucht voortbrengen. Staan we de Heer toe dat hij ons zal snoeien, of verzetten we ons ertegen? Laat ons bidden, beste luisteraars. Heer, geef alle mensen kracht en uithoudingsvermogen in het lijden. Laat hen begrijpen hoe waardevol het is met u te lijden, om dan ook deel te hebben aan uw verrijzenis. Amen. En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending van het programma Boekad lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn aangekomen aan de laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 13. Waar komt gij vandaan? Waar gaat gij heen? Eens sloeg ik de Bijbel open tijdens het bidden en kreeg een tekst onder ogen die voor ieder van ons een grote betekenis heeft. Daarom zullen we die met veel aandacht lezen. Het gaat over de vraag die God ons stelt in Genesis, hoofdstuk 16, vers 8. Waar komt gij vandaan en waar gaat gij heen? We willen die vraag ernstig nemen en er samen over nadenken. In het Oude Testament lezen we de geschiedenis van Abraham die met Sarai gehuwd was. Sarai kon geen kinderen krijgen. Op aanraden van Sarai verwekte Abraham daarom een zoon bij haar slavin, Hagar. Later ontstond er strijd tussen de twee vrouwen en Hagar vluchtte naar de woestijn. Zij was vertwijfeld en dwaalde doelloos rond. Ze was bang en maakte zich zorgen over haar toekomst. De engel van de Heer kwam en vroeg: Hagar, waar komt gij vandaan en waar gaat gij heen? Beide vragen stelt God vandaag ook aan ons en we moeten hier zelf een antwoord op zien te vinden. Veel mensen lopen doelloos rond, zijn treurig en vinden geen uitweg. Zij bevinden zich in dezelfde situatie als Hagar en lijken in een woestijn rond te zwerven. God kent ieder van ons. Hij ziet ons en weet alles over ons. Hij kent onze zorgen en onze financiële problemen, onze ziekten en onze eenzaamheid. Ondanks het feit dat hij dat alles weet, stelt hij ons toch deze vragen. Hij vraagt het niet voor zichzelf, maar wil dat ieder van ons over deze vragen nadenkt en ze voor zichzelf beantwoordt. De eerste vraag handelt over onze herkomst, onze wortels. Bij de tweede vraag gaat het over het doel in ons leven. Waar komen we vandaan? Het is geen toeval dat we er zijn. Wat zegt Gods woord hierover? Het is belangrijk dat we Gods woord in de Heilige Schrift lezen, erin geloven en erover nadenken. Gods woord is de waarheid zelf en het is niet door mensen bedacht. Het werd ons door de Heilige Geest geopenbaard. Elk woord komt van God en is waarheid. Wanneer we het woord van God niet lezen, weten we niet hoe we moeten leven en kunnen we niet met God leven. Door het woord van God te lezen, kunnen we ook vaststellen waar onze wortels en onze herkomst liggen. God heeft ons door zijn woord geschapen. Omdat hij onze schepper is, begeleidt hij ons. Hij begeleidt zijn schepselen. Wij zijn zijn eigendom. Hij laat ons nooit alleen, zelfs niet wanneer we van hem weglopen, zoals Hagar. God is geen onbepaalde kracht, zoals sommige mensen beweren. Onze God is één in drie personen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij heeft zich in de mens geworden Zoon van God, Jezus Christus, geopenbaard. Wij kunnen met hem spreken. Omdat hij van ons houdt, is hij voor ons aan het kruis gestorven. Door zijn kruisdood heeft hij ons een nieuw leven geschonken. We weten dat Jezus, de Zoon van God, voor ons mens is geworden en als mens heeft geleefd in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. We weten ook dat hij voor ons gestorven en verrezen is. Deze Jezus leeft ook vandaag onder ons, zoals hij het beloofd heeft. En dat lezen we bij het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20b. Ik ben met u, alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. We mochten dit op een heel bijzondere wijze ervaren in Warschau, Polen. Een moeder nam samen met haar 3-jarig gehandicapt zoontje deel aan de retraiten. De derde dag bracht zij het kind tijdens het genezingsgebed naar me toe, om het te laten zegenen. Toen ik het kind de handen oplegde, rustte het tot mijn verbazing onmiddellijk in de Heilige Geest. Nog groter was mijn verbazing toen het kind zich meer dan een uur in die toestand bevond. De volgende dag deelde zijn moeder me mee dat het kind die nacht, voor het eerst sinds zijn geboorte, zonder onderbreking had doorgeslapen. Later bij het gebed om de uitstorting van de Heilige Geest, rustte het kind opnieuw in de Heilige Geest en deze keer bleef het voor meer dan 2 uur liggen. Dat zijn zichtbare tekenen dat Jezus ook vandaag leeft. Zoals hij 2000 jaar geleden werkte, zo werkt hij ook nog vandaag. De moeder, die vertwijfeld naar de retraite was gekomen, straalde van vreugde over de ervaring die ze met Jezus mocht hebben. Genesis hoofdstuk 1, vers 27 leert ons: God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Ieder van ons is naar Gods evenbeeld geschapen. Ja, we gelijken op onze hemelse Vader, want we zijn zijn kinderen, we zijn zijn eigendom. Onze hemelse Vader heeft ons mooi gevormd. Voor hem zijn wij beminnenswaardig, want hij is de kunstenaar die ons geschapen heeft. Een kunstenaar houdt van zijn werk. Elk werk is mooi. Elk mens is mooi in Gods ogen. Hij aanvaardt ieder van ons, ook u, zoals u bent. Echt waar, hij houdt van ons allemaal. De psalmist bezingt het in Psalm 139, vers 15. Toen ik gevormd werd in het donker, gemaakt in de diepten der aarde, waren mijn geledingen niet voor u verborgen. Hoe wonderlijk dat iemand ons al kende, nog voor we geboren werden. Het is onze hemelse Vader die ons voortdurend met grote liefde aankijkt. Waarom bang zijn? Waarom ons zorgen maken over de toekomst? Wij stammen toch van God af? Stellen we geen vertrouwen in Hem? Wij zijn verbonden met God zoals een kind in de moederschoot met de moeder verbonden is via de navelstreng. Het kind is op zichzelf aangewezen wanneer deze verbinding verbroken wordt. Veel mensen hebben hun verbinding met God verbroken door hun zonde, door hun ontoereikend vertrouwen of door hun onverschilligheid. Ze zijn daardoor op zichzelf aangewezen. Enkel via de verbinding met God vloeit er leven en kracht in ons. Die verbinding schenkt ons bescherming. We kunnen dan leven zonder angsten. Sommigen menen dat ze God niet nodig hebben, dat ze zelf wel voor alles kunnen zorgen. Toch worden ze gekweld door angsten en teleurstellingen. Ze zijn ongelukkig en voelen zich eenzaam. Veel mensen zijn als het ware dood van binnen en zien niet wat voor treurige of verbitterde gezichtsuitdrukking ze meedragen. Ze beseffen niet dat ze zonder God hun eigen leven niet te baas kunnen. Het woord Gods verklaart ons dit in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vers 5, waar Jezus tegen ons zegt: Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft zoals ik in hem ben, die draagt rijke vrucht, want los van mij kunt gij niks. Wanneer we bijvoorbeeld een twijg van een boom afsnijden, dan zal die niet lang overleven, zelfs niet wanneer we die in water plaatsen. Zo gaat het ook met ons. Zonder God kunnen we niet leven. We blijven verder wel bestaan, maar we zijn geestelijk en psychisch dood. Ieder mens kan op gelijk welk ogenblik naar God terugkeren. Zodra we ons bekeren, onze zondige omgeving verlaten en met God beginnen te leven, zullen wij het verloren paradijs opnieuw ontdekken. Dan zullen we vrede en vreugde in ons leven vinden. Wat is een zondige omgeving? Zodra u het besluit genomen hebt om een nieuw leven in God te beginnen, moet u consequent alles nalaten wat tot zonde zou kunnen leiden. Een man, Petar genaamd, vertelde ons zijn ervaring daarover. In 2004 nam ik voor het eerst deel aan een gebedsdag. Ik mocht toen ervaren dat Jezus leeft. Ik was weliswaar als katholiek christen opgegroeid, maar toen, in 2004, wou ik nog van Jezus Christus, nog van de kerk iets weten. Mijn leven was op een dieptepunt beland. Meer dan 16 jaar lang had ik drugs gebruikt. Volgens mij bestaat er geen enkele type drugs dat ik nog nooit heb uitgeprobeerd. Om dat allemaal te kunnen financieren, was ik beginnen te stelen en te handelen in drugs. Ik was een echte crimineel geworden. Gaandeweg zag ik de zin van mijn leven niet meer in en zo verwijderde ik me steeds meer van Jezus. Meer dan 16 jaar lang was ik niet meer in een kerk geweest en had ik niet meer gebeden of gebiecht. Aan de andere kant zocht ik wel mijn toevlucht tot waarzeggers, islamgeestelijke, hodja, reiki-meesters en vele anderen. Zij konden mij echter niet helpen. Integendeel, het ging steeds slechter met mij. In deze toestand ging ik, op het dieptepunt van mijn leven, naar een gebedsdag in Bad Soden-Salmünster. Op dat ogenblik verstond ik geen woord Duits. Ik kende ook geen enkel gebed, zelfs niet in mijn moedertaal. Zuster Margarita begon het programma luidop met gebed en lofprijzing. Van dat alles verstond ik niets, maar opeens begon ik heel hard te huilen en te schreeuwen. Na enkele minuten zakte ik neer op de grond. Later vertelde men mij dat ik was beginnen te huilen op het ogenblik dat zuster Margarita door de microfoon had gezegd: "Heb medelijden, Jezus. Hier zijn mensen die sedert vele jaren verslaafd zijn aan drugs. Maak ze weer helemaal vrij. Heb medelijden met uw kinderen." Aan het einde van het programma bestond de mogelijkheid tot een persoonlijke zegen. Toen ik aan de beurt was en zuster Margarita mij de hand oplegde, heb ik mijn ogen gesloten. Ik zag een grote duisternis links voor mij. Opeens verscheen de gekruisigde Jezus in de duisternis en hij zei: "Volg me." Ik antwoordde: "Ja." Dan ben ik op de grond gevallen en heb daarna zo'n diepe vreugde en liefde in mij gevoeld als nooit tevoren. Aan een aanwezige kennis verklaarde ik toen: "Dit heb ik heel mijn leven lang gezocht." Ik ging te raden bij zoveel vreemde goden die mij niet konden helpen. Maar vandaag mocht ik ervaren dat Jezus de enige redder en verlosser is. Sedert die gebedsdag is mijn leven volkomen veranderd. Ik heb sindsdien geen drugs meer genomen en wat voor mij nog belangrijker is, die dag ben ik een nieuw leven met Jezus begonnen.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aangekomen aan het einde van deze uitzending. In een volgende aflevering zullen we verder lezen het einde van hoofdstuk 13. Waar komt gij vandaan? Waar gaat gij heen? En we zullen dan ook verschillende getuigenissen voorlezen.